Gemeente, het is bepaald geen wonder dat het evangelie van het kruis door de eeuwen heen altijd weer voorwerp is geweest van alle mogelijke felle, hartstochtelijke, kwaadaardige kritiek. De apostel Paulus heeft het al gezegd, toen is dat al begonnen en zelfs al daarvoor. Wat zei Paulus namelijk? Dat het evangelie van de gekruisigde een ergernis is voor de Jood. En als je om je heen kijkt en als je luistert naar wat er gezegd en geschreven wordt, ook in onze samenleving, dan kun je alleen maar beamen, het is nog nooit anders geworden. Ergernis. Speciaal wel voor de godsdienstige mens die meent dat hij heel wat is als het gaat om het dienen van de Heere. En tegelijkertijd zegt diezelfde apostel dat het evangelie van de gekruisigde Christus ook een dwaasheid is voor de Griek. En nog altijd is het zo dat de waanwijze mens die het evangelie van het kruis hoort of leest, tot de overtuiging komt, eigenlijk is het toch dwaasheid. Hoe kan dat nou? En dat zeggen dan mensen die menen dat ze de wijsheid in pacht hebben. Het is geen wonder. Gemeente, dat evangelie van het kruis, dat is zo vernederend en zo aanstootgevend. De discipelen wilden het ook niet. Ze werden erdoor geërgerd, zoals de Heer Jezus dat heel nadrukkelijk heeft gezegd. En het volk van God, dat wachtte op die beloofde Messias, dat stootte zich eraan en dat spotte ermee. En Maria, de moeder van de Heer Jezus, nota bene in eigen persoon, ze heeft wel de pijn gevoeld van het evangelie van haar zoon dat zo zwaar moest lijden. En tegelijkertijd blijkt uit alle mogelijke opmerkingen van haar dat ze er niks van begrepen heeft. Als je het goed beschouwt, gemeente, dan is er op Golgotha, en daar worden we naartoe geleid op deze Goede Vrijdag, is het niet waar, maar dan worden we op Golgotha ervan overtuigd dat er maar één is die doorheeft. Waarom en waardoor die Goede Vrijdag echt een goede vrijdag is geworden. En die ene, dat is die moordenaar die de poorten van het paradijs ziet opengaan en die belijden mag tot zijn eeuwige verwondering. Ook voor mij. De kinderen zeggen misschien in gedachten, hey, dat zongen ze met de kerst al. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, werd ge in stro en in doeken gelegd. Maar hetzelfde kun je zeggen, moet je zeggen, mag je zeggen, als het gaat over de kruisiging van dat kind van Bethlehem toen hij volwassen geworden was. Ook voor mij. Maar wie dat verstaat, die zegt er ook achteraan. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en ere. Maar daarom hangt Gods Zoon aan het kruis, opdat hij als zaligmaker zou werken in deze wereld, opdat hij als zaligmaker zou hangen aan dat kruis en zou sterven aan dat kruis, om zondaren in die gevallen wereld op te zoeken, om ze op te rapen, om ze mee te nemen naar het paradijs van God. Want dat is immers het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is een bijzonder het werk dat hij verricht heeft toen hij daar hing op het kruis van Golgotha. En daarbij worden we vanavond bepaald. We gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst die daarvan spreekt en die dat wonder gaat verklaren voor zover het ooit te verklaren is voor de ogen en de oren van een eenvoudig mensenkind. Als onze tekst zegt, Jezus opent de deur van het paradijs. Drie dingen. Allereerst doet hij dat voor een smekeling bij het kruis. In de tweede plaats doet hij dat als vrucht van het kruis. En in de derde plaats doet hij dat als vertroosting onder het kruis. Dus dat is de boodschap vanavond. Jezus opent de deur van het paradijs. Ten eerste voor een smekeling bij het kruis. Ten tweede als vrucht van het kruis. En ten derde tot vertroosting onder het kruis. Dat zijn de drie gedachten die onze aandacht vragen. Gemeente, zeg zelf maar. Als je één keer in het jaar meegenomen wordt in de prediking naar Golgotha, waar de Zoon van God wordt gehangen aan het vloekhout, dan worden we altijd weer onder de indruk gebracht en we krijgen iets van ontroerde emotie als we in gedachten die lieve Zoon van God, die grote borg en zaligmaker, daar vastgespijkerd zien worden op het vloekhout van Golgotha. En als we dan de Heer Jezus daar zien, terwijl hij daar hangt, te midden van die twee andere misdadigers. Onbegrijpelijk. En als we ons afvragen hoe dat nou eigenlijk kan, dat het op die manier zo tentoongesteld wordt op die kruisheuvel Golgotha, dan komen er allerlei gedachten bij ons naar boven. Misschien zegt soms iemand wel eens, misschien was dat wel alleen maar een sinistere grap van die Romeinse soldaten die de Heere Jezus hadden begrepen als de door de Joden genoemde koning der Joden. En die hem daar nu zagen te midden van die twee andere mannen en die andere mannen beschouwden als de dienaren, de lijfwacht van de koning der Joden. En misschien hebben die soldaten ook wel gedacht aan een uiting van machteloze spot door hun stadhouder Pontius Pilatus, die behoorlijk in de knoop zat met dat hele gebeuren rondom Jezus van Nazareth. Het is niet voor niks dat Pilatus na die periode van de gekruisigde Christus de angst heeft gekend tot in zijn botten toe voor die man die daar zo'n grote rol speelde en die tegelijkertijd ook hem met een diepe angst vervulde, zodat hij die laatste periode van zijn leven alleen maar voortdurend gekweld is door een panische angst. Wat zal er van die koning der Joden komen en wat heeft hij voor bedoeling met mijn regering? Maar terwijl er zo allerlei gedachten een rol spelen en die komen dan op een bepaalde manier ook wel naar voren in bepaalde figuren die een rol spelen in dat kruisevangelie, dan zien we dwars door dat alles heen al heel gauw de bedoeling van God. Immers, heel veel van de Joden waren goede theologen. Heel duidelijk echte schriftgeleerden, die wisten wat de schriften zeiden over allerlei bijzondere gebeurtenissen. En de een die wist de ander misschien wel eens op een tekst gesproken door die bekende Jesaja, de prins van de profeten, die ergens schrijft, hij is met de overtreders gerekend geweest. En in het evangelie lezen ze allerlei zinnen als die zeggen, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Hij is gekomen om zondaren te roepen tot bekering. Deze ontvangt tollenaren en hoeren en zondaren. en eet met hen. En hier in onze tekst zien we dan dat beeld van de Heere Jezus Christus gemeente, die al dat soort mensen, waarin Israël met de neus naar gekeken werd, ontvingen om met hen te sterven, om ze te ontvangen in zijn uitgestrekte armen en in zijn bloedende handen. En als je daar alleen wat over filosofeert en nadenkt, dan vind je daarin al iets van vertroosting en verkwikking. Maar dan komt er ook nog dat woord, gemeente, dat zijn kruislijden verklaart in onze tekst. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is een wonderlijk woord geweest, gemeente, tot een mens die niet anders dacht dan dat hij voor de poort van de hel stond. Dat woord dat de Heere zelf gesproken heeft, gij zult met mij in het paradijs zijn, dat rukt die ene moordenaar die met de Heere Jezus was gekruisigd met een geweldige zwaai weg van voor de poorten van de hel en zette met een grote zwaai voor die poort waarvan we gezongen hebben, zojuist in de psalmen, die poort waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hun God ootmoedig te eren en te smaken zijn zaliging. Gemeente, dat is een wonder. Want om nou eerst maar te beginnen te letten op het adres. Hoe worden die mannen die met de Heer Jezus gekruisigd zijn aangeduid? Je hoeft niet lang te zoeken of je ziet het in het evangelie. Ze worden misdadigers genoemd. En in een van de evangelieën, dat van Marcus, het kortste evangelie, dat kort en krachtig de dingen bij de naam noemt, lezen we dat die mannen die misdadigers zijn, en dat is op zichzelf al erg genoeg, worden aangeduid als moordenaars. En daarover is de fantasie gegaan in Israël en daarbuiten in de loop van de eeuwen. De een heeft gedacht, die twee mannen die met Jezus gekruisigd zijn, dat zijn leden van de ondergrondse van Judea. En als ik dat woord noem, en dan kijk ik de kerk rond, dan zie ik toch ook nog wat ouderen zitten naast al de jongeren die hier in de kerk zitten. En die ouderen die weten wel, als wij het hebben over mensen van de ondergronds, dan hebben we het over mensen die wij beschouwen als verzetshelden. Mensen die er hun leven voor over hebben om die gehate onderdrukker zoveel mogelijk kwaad te berokkenen en schade toe te brengen. En er is ook wel eens iemand geweest die heeft gezegd, deze mannen die behoren kennelijk tot de Israëlische bevrijdingsbeweging. Nou, en dan kijk ik maar naar de jongeren hier in de kerk en dan zeg ik, de jongeren die weten over het algemeen wel dat figuren van zo'n bevrijdingsbeweging, dan denken wij al gauw aan een Nelson Mandela in Zuid-Afrika, iemand die het opneemt voor zijn volksgenoten en ervoor zorgt dat ze bevrijd worden van machten en krachten die ze voortdurend proberen te onderdrukken. Maar dat staat er niet, gemeente. Datzelfde woord dat in onze tekst staat, dat staat ook in een ander gedeelte van de Bijbel waar gesproken wordt over die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En weet u wat daar voor woord staat, gemeente? Daar staat het woord struikrover. Zo worden die mannen beschouwd die met de Heere Jezus aan het kruis zijn gehangen op Golgotha. Struikrovers, dat wil zeggen bandieten, gangsters, leden van de maffia, leden van de onderwereld. Ja, noem ze inderdaad maar met Marcus moordenaars. Van dat soort waarvan we elke dag praktisch in onze kranten staaltjes tegenkomen. De ene keer hebben ze die afgeslacht en de andere keer hebben ze die verkracht en vermoord, enzovoort, enzovoort. Dat soort mensen, daar moet je aan denken als je denkt aan hen over wie het in onze tekst gaat. Die twee die met Jezus gekruisigd zijn. Maar dat is nog niet alles, gemeente. Want andere evangelisten laten ons weten dat die twee mannen die met de Heere Jezus gekruisigd werden, dat die samen ook met elkaar de Heere Jezus gelasterd hebben. Dat heeft niet alleen die ene gedaan die voor eeuwig verloren ging. Maar dat heeft die ander ook gedaan. Die door de Heere Jezus werd binnengeleid door de open poorten in het paradijs. Ze hebben gelasterd. En van twee kanten heeft de Heere Jezus dat moeten aanhoren. Dat ze zeiden, indien gij de Zoon van God zijt, verlos uzelf en ons. Dat hoort ook tot het zonderegister, gemeente, van die man over wie we vanavond moeten nadenken. Dat staat op zijn register. Lastering van de Zoon des mensen. En natuurlijk, als ik de Bijbel lees, gemeente, dan ontdek ik dat daar wel vergeving voor is. Maar ik zie tegelijkertijd, als de Bijbel daarover de mond open doet, dat dat toch wel een hele erge zonde is. Waar de Bijbel niet veel goeds over te zeggen heeft. Integendeel. Lastering van de Zoon des mensen. Nou, gemeente, zo'n man ontmoeten we in het adres van onze tekst. En van zo'n man lezen we in het verloop van onze tekst dat hij door de poort van de rechtvaardigen is gegaan om binnen te gaan in de heerlijkheid van God. Zo'n man die gezondigd heeft tegen God en tegen de mensen. Maar zeg maar zelf. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nou, als u dat dan maar vast onthoudt, gemeente. Dat is een van de eerste dingen die van groot belang zijn, dat je dat goed in je oren knoopt. In het evangelie van het kruis gebeuren dingen die helemaal niet kunnen. Die onmogelijk zijn. En daarom, gemeente, moet ik er meteen aan vastknopen de opmerking dat een mens uit zichzelf ook nooit tot het echte geloof kan komen in de Heere Jezus Christus. En dat de mens zich er altijd weer met een of andere draai onderuit probeert te krijgen. Omdat het zo ongeloofwaardig is. Dat zo iemand die de Zoon des mensen lastert, zou kunnen komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat zalig maakt. En dat een opening biedt om door de poort der rechtvaardigen binnen te gaan en in het paradijs Gods de lof van die rechtvaardigen te zingen. Gemeente, als we dat ontdekt hebben, dan kunnen we alleen maar tot de conclusie komen, gemeente, dat het geloof in de Heere Jezus Christus nooit iets is dat bij een mens zelf vandaan komt. Geloof in Christus is altijd een geschonken geloof. Een bewijs van de zaken die je niet ziet, die je niet verklaren en die je niet beredeneren kunt. Geloven, gemeente, is een wonder. En het gelooft in het wonder. Ik hoop, jonge mensen, als je dat kunt onthouden, dat je je realiseert als iemand jou vraagt, geloof jij in de Heere Jezus? Zeg dan alsjeblieft nooit. Ja, natuurlijk. Want je kan 100 keer in de kerk zitten, gemeente, en je kan een trouwe kerkganger zijn, en je kan trouw meeleven met de gemeente. En je kan van kindsbenen af iemand zijn die in de kerk zit, en die meedoet, en die meepraat, en die meeluistert. Maar als je realiseert dat die ene moordenaar in onze tekst niet geloofde, en dat geloven nooit iets natuurlijks is. En je loopt dan eens een keer over de haven op een zaterdagavond. En de haven die ligt vol met jachtjes en met kruisertjes. En er loopt zo'n vreemde, die loopt daar rond. En die heeft wel eens iets gehoord over die Urkers die allemaal zo heel gelovig zijn. En als zo iemand jou dan een keer aanschiet en tegen jou zegt, je bent een Urker, hè? Dan geloof jij zeker ook dat je dan alsjeblieft niet zegt, ja natuurlijk. Want lieve mensen, er zit hier vanavond niemand in de kerk die natuurlijk gelooft. Dat is eenvoudig onmogelijk. Geloven kun je niet beredeneren, geloven kun je niet verklaren. Geloven, gemeente, dat is een geschenk. Er staat ergens in het Nieuwe Testament in een van de brieven van Paulus zo heel duidelijk: uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Nou, en dat zie je hier in onze tekst heel duidelijk en heel sprekend, gemeente. Dat die man van onze tekst naar het paradijs mag. Gemeente, voor mijn verstand kan dat er niet bij en kan dat er niet in. En dat kan ik maar op één manier verklaren. En dat is dat hij dat geloof dat niet uit mij is, gekregen heeft als een kostelijke, onbegrijpelijke genadegave van de Heere Jezus Christus. Als die man nog net in het volle leven had gestaan, gemeente, en als die man nog wat goed had kunnen maken, dan had ik misschien nog kunnen zeggen, nou ja, vooruit, er is toch nog een moment geweest dat hij in het leven wat veranderd is. Maar zoals het hier staat, gemeente, het is op geen enkele manier te verklaren dat u of jij of ik zou geloven. Misschien zitten er hier wel jongeren die op een belijdeniscategorisatie zitten. Dan hoop ik dat de broeders wel eens een keer aan ze vragen. Hoe denk jij nou dat je aan dat geloof bent gekomen? Ja. Van mijn vader en mijn moeder. Hoe kom je eraan? Nou, dat is natuurlijk. Ik ben in de kerk opgegroeid en ik heb op school de les gekregen. Ik heb op de catechisatie wat gehoord. Gemeente, onze tekst laat ons zien dat er maar één weg is waarlangs wij geloof kunnen krijgen. En dat is als een genadegave van God die het ons geeft. Die moordenaar, die mag met de Heere Jezus naar het paradijs. Waarom? Omdat hij goddelozen rechtvaardigt. Om niet. Er zegt iemand, dominee, dat heb je nou wel eventjes duidelijk proberen te zeggen, maar hoe kan dat dan? Wel, dat kan ik niet uitleggen, gemeente. Ik kan alleen maar nazeggen wat ik lees in het verband van onze tekst. En wat lees ik daar? Daar lees ik dat er in het leven van die man waarover het nou vanavond gaat, een wending is gekomen, een keerpunt. Luister maar goed, misschien verklaart je dat het een en ander, dat er een keerpunt is gekomen. Want dan is dat gebeurd. Dat is gebeurd op die, Goede Vrijdag. En wanneer precies? Tussen 9 en 12, op de 9e uren werd hij gekruisigd. En op de 12e uren kwam die periode van de 3 uren duisternis. Daar ergens tussenin. Wat is er dan gebeurd? Wel, die man die is er natuurlijk bij geweest toen de Heer Jezus zijn eerste kruiswoord sprak. En wat was dat eerste kruiswoord? Ik zou het kunnen vragen ook weer aan de jongeren hier in de kerk. Wat was het eerste kruiswoord wat de Heer Jezus sprak? Dat was toen hij zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft deze man gehoord. En dat is misschien wel heel diep in zijn hart doorgedrongen. En in elk geval weten we vanuit de Bijbelgemeente heel goed dat het geloof uit het gehoor is. Misschien is deze man toen al geraakt, toen hij die medekruiseling hoorde zeggen, toen die gemene spijkers door zijn handen en door zijn voeten werden geslagen. Toen is hij misschien wel geraakt door die uitroep. Vader, vergeef het hun. Misschien is hij stilgezet en dacht hij, die man die daarnaast mij hangt, die bidt voor zijn vijanden. Misschien is het ook iets anders geweest. Misschien is het de zondaarsliefde van Christus die doorstraalde in die woorden die hij sprak en die de kracht van de zonde in het leven van die ene moordenaar hebben gebroken. In elk geval, gemeente, er is een moment geweest dat de Heilige Geest deze man zijn ogen geopend heeft en dat hij de Heere Jezus heeft ontmoet. En toen kwam er een einde, gemeente, aan die lastering van de Zoon des Mensen. En toen ging hij zwijgen, gemeente. En toen ging er een nieuwe wereld voor hem open. Wonder van de wederbarende genade van de Heilige Geest. Heeft Jezus gezien met ogen zoals hij nog nooit gezien had. En hij heeft naar die Jezus gekeken en begrepen dat is een hele bijzondere man. Ach, u hebt natuurlijk gelijk als u zegt, de geloofskennis van deze man kan nog nooit zo groot zijn geweest. En het is natuurlijk best te begrijpen dat hij in die paar jaar dat Jezus in Israël rondwandelde, dat deze man hem ook wel eens een keer ontmoet heeft en dat hij ook wel van Jezus gehoord heeft. En ook wel dat hij van de mensen hoorde dat ze dachten dat hij de Messias was, de gezalfde koning. Misschien heeft deze man wel een moeder gehad die hem in zijn jeugd vertelde dat er een koning in Israël geboren zou worden. Die koning is van een eeuwig rijk dat zou komen. Maar hoe dat ook is, gemeente, er is een moment gekomen in het leven van deze mens dat hij gaat geloven in een stervende Messias. Een Messias aan het kruis. Een Messias aan een vloekhout. En als ergens blijkt, gemeente, dat het de Heilige Geest is die Christus verheerlijkt en die ogen opent die voor die tijd niks van Christus gezien hadden, dan is dat hier wel, als deze man gaat spreken tot zijn medegekruisigde. Dwars door alles heen ziet die man de heerlijkheid die er in Christus is. Hij ziet zijn rechtvaardigheid, al hangt hij aan een kruis, aan een vloekhout. Hij ziet een koning die veroordeeld is en die sterven gaat. Aan een kruis. De gekruisigde Christus. Gemeente, hebt u zich wel eens gerealiseerd? U hebt natuurlijk thuis deze geschiedenis ook veel, veel vaker gelezen. En onze jongens en meisjes hebben die geschiedenis wel gehoord op school als eruit verteld werd. Er is in het hele Israël niemand die op dit moment wat in de Heer Jezus ziet. Niemand. Zijn discipelen allerminst. Die kunnen er alleen maar de schouders over ophalen. En alleen deze ene moordenaar, die ziet dat die Jezus een koning is en dan geen spotkoning, maar een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Als enige ziet deze man dat Jezus is de Christus. Maar dat is niet het enige wat u ziet, gemeente. Want als je nou nog eventjes goed kijkt naar de tekst, dan ontdek je, deze man die ziet ook zichzelf. Want hij zegt niet alleen, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zegt ook, wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die man die erkent nota bene dat hij moordenaar is. En hij geeft ronduit toe dat er geen enkele verontschuldigende omstandigheid is die maakt dat die man toch ook nog zich wat kan terugtrekken en zich wat kan indekken. Hij erkent dat hij het doodvonnis verdiend heeft. Dat zegt hij met zoveel woorden. Wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Hij erkent dat dat kruis gepast is. Dat hij een doodvonnis moet ontvangen. Hij heeft geen rechten. Hij heeft geen wensen. Hij heeft geen verontschuldigingen. En het enige wat deze man daarom doet, dat is dat hij vraagt om gratie voor doodschuldigen. Hij zegt niet meer wat hij in het begin gezegd heeft, verlos u zelf en ons. Dat kruis, dat aanvaardt. Hij erkent dat hij dat rechtvaardig ontvangt. Wij toch rechtvaardig, zegt hij immers. Wij ontvangen hetgeen wij verdiend hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En wat vraagt die man dan, terwijl hij daar naast Jezus aan het kruis hangt? Hij vraagt maar één ding. Jezus, denk aan mij. En als je dat nou eens even op je laat inwerken, gemeente. Dat dat het enige is wat deze man vraagt en dat dat voldoende is om hem door de poorten van het paradijs binnen te laten gaan in de eeuwige heerlijkheid. Dan betekent dat niet meer en niet minder, gemeente, dat dat genoeg is om gezaligd te worden door de Heer Jezus Christus. Jezus, denk aan mij. Dat is het enige wat hij vraagt. En naar zo'n gebed hoort de Heere. En als antwoord op dat gebed zegt de Heere: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kijk, gemeente, nou ga ik u waarschuwen, want nou moet je natuurlijk niet gaan zeggen, dominee, kun je me ook nog even vertellen wat er nou eerst was in het leven van deze man? Wat was er nou eerst? Was zelfkennis het eerste? Of was Christuskennis het eerste? Ach, wij zijn van die theologen soms, gemeente, die menen dat we alles op een prikje moeten weten en dat we het allemaal moeten kunnen begrijpen. Maar als er iemand vanavond in de kerk zit, gemeente, die zegt, dat wil ik dan wel weten, dominee, wat was er nou eerst? Was dat die zelfkennis waardoor hij zag, wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben? Of was dat Christuskennis waardoor hij tegen de Heer Jezus zei, denk aan mij toch in genade. Als u dat aan mij vraagt, gemeente, dan zeg ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Weet u wat ik wel weet? Dat het de Heilige Geest is die ze allebei leert aan een mensenkind die de Heere Jezus Christus ontmoet. In de ontmoeting met de Heere Jezus leer ik twee dingen. Ik, zondaar. Hij, zaligmaker. En wat begrijp ik uit deze geschiedenis, gemeente, dat de Heere Jezus daar soms maar heel weinig tijd voor nodig heeft. Dus daar moeten we ons het hoofd maar niet te veel over breken, gemeente. Je hebt wel eens mensen die blijven met die vraag worstelen. Wat is nou de eerste? Zelfkennis of Christuskennis? Ik weet het niet. Ik weet dit wel, gemeente. Dat het voor ons persoonlijk die grote vraag is. Bent u, ben jij, ben ik alles zo aan de voet van het kruis terechtgekomen? Heb je er wel eens gestaan of geknield? O Jezus, denk aan mij. Gemeente, dat is het beslissende. Als iemand zichzelf leert kennen en als hij de Heer Jezus leert kennen, gemeente, dan blijft dat ene over. O Jezus, denk aan mij. Want dat hebben u en jij en ik nodig. Maar dat is ook genoeg. Ziet u uzelf op de knieën bij uw bed? Of misschien wel een keer lang uit in je ellende in de huiskamer toen er verder toch niemand was? Dat je het alleen maar kon uitsnikken en kon uitroepen. O Jezus, denk aan mij! Lieve gemeente, dat is het wat je nodig hebt, maar dat is het ook wat genoeg is, gemeente, in leven en in sterven. Nou, dat is de vraag vanavond dus. Kennen wij dat gebed? Psalm 25 vers 3 heb ik u laten zingen aan het begin van deze dienst ergens. Toen u aan het zingen was, heb u toen gedacht, deze psalm is me uit het hart gegrepen. Dit is een psalm die ik elke dag wel kan zingen op mijn knieën. Aan de voet van het kruis van de Heere Jezus Christus. Kijk, daar moet het toe komen, gemeente. Daar moet het toe komen dat ik, de moordenaar, geschapen en geroepen om God en de naaste te lief te hebben. Terwijl ik, als ik eerlijk ben, moet zeggen dat ik geneigd ben van nature God en de naaste te haten. Maar zo brengt de Heilige Geest een mensenkind aan de voet van het kruis, gemeente. Zo leert de Heilige Geest je oren te openen, je hart te doorboren, je ogen te vullen met wat in Christus te zien is. Hij leert ons acht nemen op Christus. Luisteren naar Christus. En dan belijden in ootmoed, in verslagenheid. Omdat je jezelf leert kennen tegenover de Heere Jezus Christus. Maar tegelijkertijd iets gaat zien van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus tegenover je eigen ellende. Misschien zegt iemand, dominee, wat ga je dan zeggen? Dan mag ik dat zeggen met de woorden van een bekend gedicht. Weet u wat je gaat zeggen als je iets van zelfkennis krijgt en iets van Christus kent? Dan ga je met die dichter mee zeggen, daar is een lam dat bloedt. En ik, die het aanschouwen moet en van mijzelf een zeggen moet, ik ben het die u bloeden doet. En dat ik u doe bloeden, Elke dag zal het mij doen vrezen voor uw aangezicht. Ik zal u talloos wonden en roepen om uw bloed. Gemeente, als wij op onze plaats komen op Golgotha, en dat is toch eigenlijk een van de bedoelingen die we hebben wanneer we op Goede Vrijdag naar de kerk komen en onszelf gaan zien in het licht van dat woord dat zegt, wie ben ik? En wie is de Heer Jezus Christus voor je? Dan heb ik niks meer te zeggen. Dan heb ik geen grote woorden meer. Weet je wat je dan wel hebt? Dan blijft die ene vraag over. En wat zou het een zegen zijn, jonge mensen, als je straks naar bed gaat. En dan staat dat ene zinnetje vanuit je hart naar boven komt. Het ene korte zinnetje. O Jezus, denk aan mij. Maar gemeente, als je zo deze geschiedenis leest, wat wordt er dan ook een ruimte zichtbaar voor zondaren? Want deze Heer is zo gewillig om zalig te maken, gemeente. Uit genade alleen. Zo is de Heer. Hij brengt deze man aan het einde van zijn verzonderde leven tot de heerlijke zaligheid. En gemeente, dat is mijn vreugde, om zo op die manier u de Heere Jezus te verkondigen. Als de Heere Jezus die ons op onze plaats brengt. Als de Heere Jezus die ons laat zien wie we zelf zijn. Al is het nog maar gedeeltelijk en betrekkelijk. Maar die ons ook laat zien wie de Heere Jezus Christus is. In zijn volle zoekende zondaarsliefde. Zo mag ik hem aanprijzen, gemeente. In het midden van ons, ik heb het over jonge mensen gehad, ik heb het over opgroeiende kinderen gehad, maar dan kan ik ook wijzen, gemeente, vanavond op diegene die met één been in het graf staan. Die zitten er misschien hier toch ook wel. Zo hier en daar ken ik wel een beetje een gezicht. Maar van de meeste weet ik niet zoveel. Maar die zitten er misschien toch hier wel. Mensen die levenslang aan de Heer Jezus voorbij zijn gelopen. Mensen aan wie ik mag zeggen, er is een Heere en een zaligmaker die ons ziet. En die erop uit is om ons zalig te maken. Ik mag u een Heere Jezus verkondigen, gemeente, die de hele dag zijn handen uitstrekt naar een onwillig volk. Tot in de late avond lokt hij, bekeert u. Tot het laatste toe zegt de Heere Jezus altijd weer, ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, zoek mij te vergeefs. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart, dat schreien tot hem vlucht. Hij ziet een mens die voor hem buigt en die zegt, o Jezus, denk aan mij toch in genade. Hij is te spreken, gemeente, voor mensen in doodsnood. Hij is te bereiken voor wie gebogen gaat onder de vloek van God. Hoe hij dat dan doet? Gemeente, vraag me dat niet. Want ik kan niet verklaren de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Ik kan alleen maar zeggen, gemeente, dat is nou vrucht van zijn kruis. Dat hij in grote gewilligheid zijn armen naar ons uitstrekt. En zijn bloedende handen openhoudt en zegt, ik ben uw heil alleen, zoek mij en leef. En dat blijkt dan zo heel mooi, gemeente, uit het antwoord van de Heer Jezus Christus, dat het kruis verklaart als hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Valt er u wat op? Weet u wat mij is opgevallen, gemeente, toen ik die tekst bestudeerde? Die man die daar aan het kruis hangt, die spreekt over het koninkrijk van Christus. En Christus spreekt over het paradijs van God. En dat is niet toevallig, gemeente. Dat is niet per ongeluk dat er wat verkeerd is gegaan misschien. Maar Jezus spreekt hier niet als koning, gemeente. Maar Jezus spreekt hier als de knecht van de Heere. Als de middelaar die gezegd heeft, hij is één van ons. En dat laatste, dat krijgt hier zo'n diepe klank, gemeente. Onzer één. Dat wil zeggen, hij is ook buiten het paradijs waar een mens leeft met God. Dat paradijs, daar waren Adam en Eva, gemeente. En daar wandelden ze met God toen het allemaal nog goed was. Maar daar is nu Jezus. En Jezus hangt nu aan het kruis. En hij staat buiten het paradijs. Dat paradijs, dat is voor hem gesloten. Jezus. Maar als hij belooft, gemeente, heden zult ge met mij in het paradijs zijn, dan is het duidelijk dat hij ervan overtuigd is dat hij volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Als je bij God terecht wil komen, gemeente, als je de zaligmaker wilt vinden waar hij is, dan moet je bij de Heere Jezus zijn, want hij neemt je mee naar het paradijs. Het paradijs, dat is de vreugde die voor hem ligt. Straks mag hij binnengaan, langs die verse en levende weg die de Heere zelf heeft geopend. Het is een woord met een hele diepe, rijke klank, gemeente. U hoort de verwachting, het blijde vooruitzicht, dat Jezus een hoge priester is en die straks een einde zal maken aan de nacht en aan de dood. Straks, dat is heden, vandaag nog, zal de boetezang boven het paradijs gaan klinken uit de mond van mensen die meegenomen worden naar het paradijs. Nu hangt hij nog aan het vloekhout. Nu staat hij nog buiten de zaligheid. Maar straks zal het moment aanbreken dat die ene moordenaar met de Heere Jezus mee mag gaan op weg naar het paradijs van God. Met mij, zegt de Heere Jezus. En dat is het geheim, gemeente, waarvan hij begrijpt. Daarom mag ik naar binnen. Niet omdat ik zo'n goeie ben, maar omdat er zo'n zaligmaker is. Ik mag naar binnen. Maar dan is er ook die moordenaar. Die man met zijn lege handen. En dan is er de Heer Jezus, die naast hem komt staan, terwijl ze samen voor God de Vader staan. En de Heer Jezus, die toont aan zijn Vader het bloed. En hij zegt tegen zijn Vader, Vader, dat bloed dat ik aan mijn handen draag, dat is ook voor hem. Ik breng hem mee en daarom mag hij bij u naar binnen. Met mij. Dat is de inhoud van de zaligheid. Gemeente, straks zal er heel veel te zien zijn wanneer deze man door die poort binnengaat. En het zal onuitsprekelijk zijn en het zal wonderheerlijk zijn. Maar het verklaart, gemeente, dat ene, hij is het lam. En dat is het hoogtepunt. Hij mag met dat lam en achter dat lam al naar binnen. En daarom mag hij zingen, de zaligheid is van onze God. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Met mij in het paradijs. Dat is, gemeente, de troost van allen die geloven. Na het stervenbans van stonden aan naar Jezus. En dan eeuwig Jezus zien. En dan getroost worden bij de graven. Waar het boodschap klinkt. Ze zullen altijd met de Heere wezen. Om die zaligheid te verwerven, gemeente. Om zondaren in het paradijs te brengen. Daarom hangt de Heere Jezus aan het kruis. Zondaren mogen achter hem aan weer thuiskomen. U snapt wel dat ik nou weer een vraag ga stellen. Snapt u ook welke vraag? Welke vraag zou ik nog stellen? Een hele simpele. Mag ik u en jou vragen, heb je daarvoor de Heere Jezus nodig gekregen? De Heere Jezus die je bij de hand neemt. Die aan je gedacht heeft terwijl je er buiten stond. En die zegt, geef mij je hand. Ik breng je thuis. Ik breng je in het Vaderhuis. Gemeente, als je nou vanavond gaat bidden, en dat vraag ik ook in het bijzonder aan de jonge mensen hier. Als je vanavond gaat bidden tot God. Gaat het je dan daarom? Niet dat je verlost wordt van dat kruis dat jou benauwt. Maar dat de Heere je brengt. Op die plek waar je verlost wordt van het kruis. Gemeente, hebben u het vanavond al eens een keer gebeden onder de prediking? Die paar hele simpele woorden. O Jezus, denk aan mij. Heb je gedacht toen je dat zei? Dat moet toch een voorrecht zijn wanneer de Heere Jezus me meeneemt. En wanneer ik dat licht mag zien gloren. En wanneer ik die weg mag gaan. De weg over Golgotha naar het paradijs. Uitzicht in de ellende. Straks. Altijd. Met de Heere. Altijd. Met hem. Die toegang voor mij geopend heeft. Aan Golgotha's kruis. Met hem. Gemeente, hij belooft het vanavond. Aan smekelingen bij het kruis. Ik kom je halen. Ik neem je mee. Ja, zegt iemand, dominee, maar voordat je nou amen zegt, heb ik toch nog een vraag. U kent ons niet, hè? Maar kunt u me verzekeren dat de Heere Jezus dat ook tegen mij zegt? Daar twijfel ik namelijk nog alles aan. Dat hij tegen mij zegt. Ik kom je halen. En ik vind het zo moeilijk te geloven. Want er zie ik zoveel in mijn leven dat dat tegen getuigt. Kijk nog eens even in de tekst. Zou het voor die moordenaar, waarover het vanavond gaat, niet nog moeilijker zijn geweest? Want wat is het beginnende geloof van deze man geweldig bestreden, gemeente. Want straks wordt het 12 uur en dan valt de duisternis over Golgotha en over de hele wereld. 3 uren lang, totdat er aan het einde van die 3 uren die verschrikkelijke kreet klinkt uit de mond van die ene gekruisigde. Die kreet met dat verschrikkelijke woord, verlaten! Verlaten! Wat denkt u, gemeente, heeft op dat moment de duivel niet tegen de Heere Jezus gezegd en tegen die ander die ernaast hem hing? Zie je nou wel, God wil die wil hem niet. En dan komt dat allermoeilijkste, gemeente, want dan gaat die enige kruisigde het hoofd buigen en dan sterft hij. En dan hangt hij naast een dode Heere Jezus. En dan moet hij geloven in een gestorven koning. U zegt, dominee, snap je niet dat dat moeilijk is, dat dat uiteindelijk toch onmogelijk is? Geloven in een dode Jezus? Zou het die gestormd hebben, zegt iemand, die die stormen in zijn eigen ziel maar al te goed hoort en voelt en kent? Zou het die gestormd hebben daarbinnen? Waar is God? Op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? U kent dat misschien ook wel, misschien maar iets ervan, maar toch, dat je merkt, God verbergt zijn aangezicht. Het lijkt wel alsof Jezus dood is. En alsof God niet hoort en of God niet ziet. Je schrikt en je gedachten, die komen elke keer weer terug. En dan blijft in het leven van Gods bestreden en aangevochten volk één ding over, gemeente. En dan luister ik met u nog één keer naar dat woord dat hij gesproken heeft. Voorwaar zeg ik u. Dat is een belofte van de Heere die daar hangt, gemeente. En dat is een troost in de ellende dat die belofte mij levend maakt. Voorwaar, daar staat in het Grieks amen, gemeente. Christus zegt amen op het gebed van die ene moordenaar. En gemeente, dat is het nou. Er kan in ons leven van alles gebeuren. Er kan zoveel passeren tussen belofte en vervulling van de belofte. Er komt soms van alles tussen, gemeente. Maar er is één houvast. Hij heeft amen gezegd op mijn ootmoedig smeekgebed. En dat is het waarnaar het levende geloof hunkert, gemeente. Dat hij amen zegt op mijn gebed. En die vastheid die is te vinden op Golgotha. Die vastheid die doet belijden. Ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. Want er is niks dat me zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Hij zegt amen op mijn gebed. Hij zegt amen als ik vraag, Heere, denk aan mij in uw gena. En daar mag ik die vastheid zoeken, gemeente. In zijn woord en in de kennis van hem die gezegd heeft, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, genade Gods, zo rijk, zo vrij, die poort staat open, ook voor mij. Straks valt het avond op Golgotha. En nog steeds hangen daar die twee moordenaars. Te strijden daar aan het kruis tussen leven en dood. En dan zie ik er in de verte een paar Romeinse soldaten aankomen. En ik zie hoe een van die soldaten een zware moker over zijn schouder draagt. In verband met Pasen moet er een einde worden gemaakt aan die kruiselingen die daar aan het hout hangen. Die soldaten die komen bij die ene man, de vloeker. En die ene die pakt zijn moker en hij hijst hem op en hij slaat hem met alle kracht op de borstkas van die ene die daar aan het kruis hangt. En onder hevige pijnen sterft die man. Zo dicht bij de Heere Jezus. Maar hij heeft niet één keer gevraagd. Kan het nou voor mij ook nog? Nu is het te laat. Over het ene kruis van Golgotha valt de nacht. De eeuwige nacht van de eeuwige dood. Zo dicht was hij bij de Heere Jezus. Maar hij bereikte hem niet. En dan hangt er af die andere. En die sterft ook terwijl hij zo'n klap van die moker krijgt. En terwijl je op een afstand staat te kijken, zeg je, is er nou toch geen verschil? En kijk, dan wordt het ineens licht. En dan verschijnt daar de Heer Jezus. En hij zegt, ik had het je toch beloofd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo van het kruis. En vanaf dat ene kruis klinkt het lied van de verwondering op. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Amen.